Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van de morgenzang, daarvan het eerste, het vijfde en het zevende vers. Ik noem u de morgenzang, daarvan de versen 1, 5 en 7. Horen wij naar Gods wil in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft, zingen wij daarna Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit samengevat en hij leert ons: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons de Heere bidden. Almachtige God, Heere in de hemel, wij danken u dat u ons de afgelopen week hebt willen bewaren. U hebt ons geholpen en van zoveel goeds voorzien. Het is uw hand, Heere, die het ons heeft toegebracht. En van die hand hebben we zojuist gezongen. Hoe gezegend de mens is die zich door die hand laat leiden. Ja, Heere, wat hebt u een machtige hand. Wat kan die hand brengen, dingen die er niet zijn? Wat kan die hand stilzetten op een weg die we zelf hadden gekozen? Wat kan die hand ook ons hart raken, ons diepste binnenste, waar eigenlijk geen mens komen kan? Wat kan uw hand, Heere, een hulp brengen waar wij als voor een muur staan die niet om door te komen is. Ja, Heere, uw hand, waarmee u op aarde zoveel wonderen hebt verricht, vanaf het eerste begin, en dat u toch tot op deze dag uw hand niet hebt teruggetrokken, maar uw hand nog steeds uitstrekt. En dat u niet minder, Heere, dan in andere tijden een hand hebt vol kracht en goedheid. Heere, we moeten u belijden dat wij ons niet zo gemakkelijk door uw hand willen laten leiden. Wat willen wij toch vaak onze eigen hand volgen en ons eigen hart. En dat we maar achteraan lopen wat we zien of wat ons goed uitkomt. En wat we zelf voelen en ervaren. En dat we u daarin zeer tekort doen, Heere, dat belijden wij u. Dat we u daarin, zo als het ware, ver van ons hart en leven houden. En we buigen ons voor u neer, o God, en klagen onszelf erover aan. Want mochten we wel eens wat over een ander zeggen, maar als we voor uw aangezicht komen, Heere, dan hebben wij genoeg van onszelf aan u te bekennen. En dat doen wij ook. Wilt u ons dan ook genadig aanzien, trouwe God? En wilt u ons vergeving schenken door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus? En wilt u ons genadig onder uw hand opnemen? En wilt u ons door uw woord zo leiden dat u met uw hand meekomt met uw woord, dat als uw woord klinkt, dat u met de hand van uw Heilige Geest ons hart opent en ons verlicht en dat u ons leert wat het meer en meer wat het is om werkelijk met u te leven en op u te bouwen en achter u aan te gaan. Ze geeft u dat de jongeren, de kinderen tot de oudsten toe, Heere, wil zo ook in deze dienst uw koninkrijk uitbreiden. Heere, wilt u ons dat verlenen? Wij bidden het u. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen uit Genesis 39. Ik ben in Bodegraven bezig met een serie over Jozef. En vanaf het begin mezelf wat voorgehouden dat ik eigenlijk bij vervolgstof ook er elke keer vooral op wil letten. Hoe komt ook in zo'n gedeelte Gods voorzienigheid naar voren? Wat leren wij daarvan hoe de Heere nu in ons leven werken wil? Wat we daarvan kunnen merken van zijn werk en van zijn leiding of ingrijpen, stilzetten. En nu is dus aan... Wil ik met u lezen uit Genesis 39 en ik begin bij het eerste vers. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende, ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt en alles wat hij heeft in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en haar naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Ze liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de heer was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, de tekst vindt u in vers 5 en vers 9. Het gebeurde vanaf het moment dat Potifar Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. En vers 9: niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Gemeente, voordat wij hierover spreken, hebt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor collecte luisterendienen voor Syrië. En daar weet u natuurlijk genoeg van wat daar allemaal gaande is. Dat blijft maar doorgaan. Van harte bij u aanbevolen om daar ook juist vanuit het christelijk geloof in dat land hulp te bieden. Tweede rondgang voor de collecte voor de kerkrentmeesters. En bij de uitgang voor het kerkgebouw van harte alles bij u aanbevolen. Zingen wij van Psalm 37 de versen 2 en 3. 37, het tweede en derde vers. Thank you. Jongens en meisjes, een slaaf, dat is iemand die gekocht is. Die is het eigendom van iemand anders geworden. Nou, dat is nogal erg natuurlijk, dat kun je je voorstellen. Want je mag niet meer weten wat je zelf wil doen. Je krijgt geen salaris meer voor je werk, maar je moet precies doen wat je eigenaar wil. Moet je uitvoeren. En je krijgt alleen maar eten en een bed en kleding. Nou, dat is eigenlijk met Jozef gebeurd. Hij is door zijn broers verkocht. En een zekere Potifar, die heeft hem gekocht. En dan is Jozef daar eigenlijk als een slaaf. Nou ja, eigenlijk heeft hij niet zoveel eer. Maar wat blijkt dan? Dat de Heere God vanuit de hemel, die vergeet hem niet. Die let op hem. En dan gaan we in de preek horen wat daarvan naar voren komt. En wat de Heere God dan laat merken aan Jozef, dat hij aan hem denkt. En dat kan ook ons leren, hoe de Heere voor ons zou willen zijn. En gemeente, ja, dan staat het er zo, maar Potifar, die kocht Jozef uit de hand van de Ismaëlieten. Jozef is dus geworden tot koopwaar. Een ding waar mensen mee kan doen wat ze willen. Jozef is een soort gebruiksvoorwerp geworden, een productiemiddel. Wat je aanschaft, iets met een bepaalde economische waarde. Wat is dat erg als mensen zo ontmenselijkt worden? Als bijvoorbeeld een chef in zijn bedrijf zijn werknemers niet meer ziet als mensen, maar alleen maar als middelen voor meer winst. Of als iemand zijn baas niet meer ziet als een mens, maar alleen maar als geldbron. Of als in huis de andere gezinsleden niet meer echt mensen zijn, maar ja, het is het middel dat voor je eten zorgt, of het middel dat je onderhoudt. Eigenlijk wel een vraag die hier vandaan naar ons toe komt. Hoe kijkt u en hoe kijk jij eigenlijk aan tegen degene met wie je nou zo vaak omgaat? Hoe zie je ze? Zijn het schepselen van de Heere God voor je? Levende mensen met een kostbare ziel. Ontroerend is wel dat als de Bijbel schetst hoe Jozef tot koopwaar is geworden, dan is het eerste wat daarop volgt, dat is: en de Heere was met Jozef. Hij is voor de mensen koopbaar, maar de Heere is bewogen met hem en nabij. Jozef is dan nog alleen, ongetrouwd, ver van familie en vrienden, zonder rechten, eigendom van een Egyptische ambtenaar, en dan lijkt zijn leven vervallen tot een zinloos gebeuren. In ieder geval, het leven heeft voor hemzelf eigenlijk weinig waarde meer, zou je kunnen denken. Maar de Heere is met hem. De Heere blijft niet weg. Als een mens tot economische handelswaar wordt vernederd. De Heere blijft niet weg. Als iemand tot de onderste laag van de samenleving behoort. De Heere blijft niet weg als iemand geen merkkleding draagt, maar het goedkoopste van het goedkoopste. Want ja, zo ligt het met Jozef. Hij is tot de laagste trap van de samenleving gedegradeerd en moet met de eenvoudigste kleding, om zo te zeggen, genoegen nemen. Maar nee, Jozef die met God leeft, God blijkt hem te zijn gevolgd vanuit Israël de woestijn door. En in Egypte blijft de Heere net zo met zoveel liefde voor Jozef zorg dragen als toen die bij Jacob was in het beloofde land. Maar is er nog iets? Dat Jozef bleef in het huis van Potifar. Dat wil eigenlijk zeggen, hij liep niet weg. Hij ontsnapte niet, maar hij bleef. Dat wil zeggen, hij aanvaarde zijn situatie en hij deed trouw de taken die bij zijn positie hoorden. Hij volgde trouw de opdrachten op die Potifar hem gaf. En gemeente, dat is eigenlijk iets wat bij levenswijsheid hoort. Dat je eigenlijk je geeft aan de taak die net uw of jouw levensweg je heeft gebracht. Je kunt wel voortdurend dagdromen van het andere, het nieuwe, het gemakkelijkere, het mooiere. Maar het is levenswijsheid om te zeggen: ik aanvaard mijn plek in het leven en precies op die plek zal ik mij inzetten. Nou, deze levenswijsheid die Jozef toepast, die wordt ondersteund en gevoed vanuit het geloof, want dan weet je van Gods bestuur met je levensweg. Het is allemaal niet zomaar dat hier of daar je taak ligt. Nee, maar dan zal ik dat ook doen, want Gods hand zit erachter. En dat geeft je leven een zekere vastigheid, een ordening. Ook daarin vastigheid dat je weet, ja, in de veelheid van mogelijkheden is het niet Gods bedoeling dat ik alle mogelijkheden aftast en telkens nieuwe, maar dat er een unieke weg voor mij is waar mijn taak in ligt. En het zal goed zijn als ik me daaraan geef. Opvallend dan wel bij Jozef dat wat hij doet, ja, dat verloopt allemaal buitengewoon soepel en succesvol, zo staat er. De opdrachten van Potifar worden trouw uitgevoerd en het loopt ook gelijk goed. Het huis staat er goed bij. Er blijft geld over na alle uitgaven voor levensonderhoud. Geweldig. Met ongelovige ogen bekeken zou je zeggen, dat is toeval of Jozef is een buitengewoon slimme figuur. Maar de Bijbel, en achter de Bijbel hebben we de Heilige Geest die ons onderricht in de Heilige Schrift. En de Heilige Geest wil ons altijd ogen geven die zien zoals de dingen werkelijk zijn. Want de Heilige Geest is uit op echtheid. Op heilige echtheid. Voor God en de mensen. En de Bijbel leert ons dat de Heere het was die alles zo bij Jozef stuurde. En al zijn werk zo goed liet verlopen. Zodat er voorspoed was. Hier ziet u iets ervan hoe de Heere God werkt. Want in uw gewone leven is het uw eigen taak om gewoon aan de slag te gaan, uw taak, uw werk, uw plicht vervullen. Maar hier laat de Heilige Geest zien dat wat er van komt en hoe het loopt met wat u doet, dat heb u, als het erop aankomt, niet zelf in de hand. Het is uiteindelijk de Heere God die nabij is met zijn hand en hij stuurt en bepaalt. En daar hangt van af wat de uitkomst is, of dat nou in huis is, of op je werk, of in de kerk. En Jozef deed gewoon zijn best, maar het ging zo buitengewoon goed dat Jozef niet anders kon dan denken, dit is echt Gods hand. God kan zijn nabijheid laten merken aan een bijzondere voorspoedige gang van de dingen, aan bijzondere uitkomsten, aan een bijzondere zegen, aan een bijzondere versterking van je ziel. Kijk, wij in het westen van de 21ste eeuw, wij denken heel vaak dat ons leven van onszelf afhangt. Wij zijn allemaal mensen die met maakbaarheid rekenen. Dat wordt ons ook ingestampt. En zo leven we dikwijls ook, want je wordt zo vaak beïnvloed door de sfeer waar je in leeft. En dan hangt het van mezelf af of er succes is, of het goed gaat, of er winst is, of het voorspoedig is. En je wordt er ook op afgerekend, want het hangt van jou af. En als het niet goed gaat, heb jij het gedaan. Als het wel goed gaat, heb je het ook gedaan. En dat levert heel veel stress op bij mensen. Want het maakt een mens veel te belangrijk. Want je maakt een mens tot iets wat hij helemaal niet is. En daar komt ook die stress dikwijls vandaan. Het maakt een mens heel gemakkelijk tot een soort macho die denkt dat hij het kan. En dat hij ervoor zorgt dat het goed gaat. Maar het maakt een mens ook heel gauw mismoedig bij tegenslag. Want dan kan ik het niet en heb ik het niet gedaan. Mens wordt te belangrijk gemaakt. Maar de Heilige Geest leert ons in dit gedeelte dat het heel anders ligt in het leven. En dat de Heere God wil dat u uw best doet in uw werk en in uw taak, dat je eraan geeft. Maar dat je het in je hart bewaart en goed weet, God regeert. Hij kan je stilzetten en zegenen en uitkomst geven. Uiteindelijk bepaalt hij wat er van komen zal. Maar hij vraagt van mij niet meer dan mijn best te doen. En zo je werk te doen of je bedrijf te leiden of hoe dan ook. En zo je taken en plichten in huis en onder de mensen op je te nemen. Ja, nou kreeg Jozef heel veel zegen. En dan zou iemand kunnen denken, betekent dat dus dat je aan je economische zegen kan aflezen of je, als je God dient. Er zijn wel eens bepaalde, er zijn wel de stromingen, wel heel klein, maar ze zijn er wel van een, zo denken natuurlijk lang niet alle mensen die evangelisch zijn, maar er is een zekere evangelische stroming die wel zo denkt, die zegt, kijk, je succes hangt ook af van hoe dicht je bij God leeft. Dus als jij heel veel gelooft, dan zal zich dat ook vertalen in wat je maatschappelijk en economisch bereikt. Maar dat is toch iets wat we eigenlijk moeten zien als werkelijk een dwaling. Misleiding eigenlijk zelfs, want God kan juist een mens die hem niet dient extra zegen geven. Juist om hem tot via dankbaarheid tot bekering te leiden, zoals Paulus het zegt. Dus dan kan juist de Heere een iemand die hem nog niet kent juist extra geven. En omgekeerd, we lezen bijvoorbeeld van de discipelen, toen de Heere Jezus dichtbij hen kwam, dat ze voor het eerst van hun leven niets vingen. De Heere kwam dichterbij en zij vingen minder. Het ging hun economisch even juist heel slecht toen de Heere dichtbij kwam. En in die nood leerden ze Christus kennen, ontmoeten. En zo is het aparte, diegene zal dat misschien juist uit eigen ervaring bevestigen, dat het een overweldigende liefde van Gods kant kan zijn als de dingen in je leven een keer stokken. En het allemaal niet zo gaat zoals je zo graag zou willen. Ja, maar nou zien we hier hoe de Heere op Jozef let. Maar zou die op mij ook zo willen letten? Want wie mag daarop rekenen? Wie mag daarbij leven? Nou, dan is het beste wat we kunnen doen, dat is zien op het leven van de Heere Christus. Want we zien hoe hij God als zijn vader aansprak en aanriep. En hoe hij zich in alles wist onder de leiding en zorg van zijn hemelse vader. Maar wat zegt hij dan in het evangelie? Dan zegt hij tot zijn discipelen en in hen aan alle die tot geloof in hem komen. Hij zegt, uw, en daar heb je het al, uw, dus niet alleen mijn, maar uw hemelse vader. Die weet wat u nodig hebt, eer u hem bidt. En daar leert hij ons mee. Dat hij uit genade ons toedeelt om God als vader aan te mogen roepen. Maar dat erbij hoort, dat God ook uit genade naar u net zo wil kijken als hij bij Jozef deed. Namelijk dat hij al weet wat u nodig hebt, eer u hem bidt. Dus het is een liefdezorg waarin de Heere zelfs uw leven al van tevoren in het oog houdt. U bent aan het leven, maar de Heere kijkt al hoe uw verdere weg die hij kent en dat hij zegt, nou, over 10 stappen krijg jij dat nodig. En dan zul je daar behoefte aan hebben. En dat de Heere dan als het ware, menselijkerwijs gezegd, dat de Heere zegt, nou, ik leg het vast klaar voor hem. Want als hij er nou straks om bidt, dan is het er. Dan wordt hij geholpen. Ik heb het al klaargelegd, want ik zie wat er aan zit te komen, dat ken ik. Ja, en dan nog een aanvulling daarop. Want als dan Jozef door Gods hand gezegend is, dan wordt hij door Potifar opgemerkt. En die geeft een promotie. Hij wordt slaaf die het beheer over het hele huis heeft. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt er over het hele huis een zegen. Naarmate Jozef een hogere positie krijgt, des te meer zegen komt er over alles wat onder zijn beheer staat. Het land gaat goed. Er is vrede in huis. Alles, nou, er is een uitzonderlijke tijd. En de Heilige Geest zegt ons dat dat geen toeval was weer, maar zegen van de Heere. Dus hier zien we dat God de omgeving van een kind van God bijzondere zegen en genade kan geven. Omwille van die ene mens die God dient. Dat vinden we vaker in de Bijbel. Laban krijgt veel zegen op zijn vee omwille van Jacob, die heeft opgenomen in huis. Het kan dus winstgevend zijn om een kind van God in dienst te hebben. En omwille van Rahab spaart God haar hele gezin. En omwille van Paulus spaart God bij de schipbreuk alle andere mensen, de matrozen, de soldaten, noem maar op. De Heere trekt als het ware rondom een mens die van hem houdt, trekt hij een wat wijdere cirkel. En hij wil vanwege die ene ook die andere bijzonder gedenken. En dat is niet altijd aardse zegen, dat kan natuurlijk ook zijn een bepaalde genade, vrede, goedheid, geestelijke vrucht, noem maar op. En dat kan betekenen dat soms u of jij, misschien al vanaf je vroege dagen, ook een bepaalde zegen hebt mogen krijgen vanwege een ander. Bij wie u hoorde, bij wie u leefde. En wat leert dit gedeelte ons dan, hoe wij in het leven zullen staan? De Heilige Geest opent in dit gedeelte onze ogen om zo naar het leven te kijken, dat we aan de ene kant ons geven, trouw aan de taak die ons is gesteld, de roeping die we hebben, het werk, maar daarbij in ons hart alles biddend God in handen stellen, omdat we weten, Hij beslist het uiteindelijk. Ik moet het niet mezelf aanrekenen dat ik het bepaal. Nee, daar ben ik te veel een mens voor. Het ligt in zijn hand. En vertrouwen te hebben dat hij je ziet, dat hij je nabij is, dat hij zijn hand kan uitstrekken, dat hij de dingen, een eigen opening, een eigen zegen kan brengen. En ook dat hij zelfs anderen om je heen zou willen zegenen, omwille van een enkeling die het van hem verwacht. Nou, en zo gaat het met Jozef zeer voorspoedig, ondanks de situatie die hij nooit gezocht zou hebben. Maar dan is daar die echtgenote van Potifar. Jozef was, zo staat er, een man mooi van gestalte en knap om te zien. Ja, de Bijbel noemt dat gewoon. He, dat wordt niet ontkend. Het wordt ook niet verafgood, maar het wordt gewoon genoemd. Ja, de Heere heeft dat zo gemaakt en iemand is dan gewoon zo. Hij is mooi. En die vrouw ziet Jozef. En die wordt vervuld van begeerte naar hem. Nou was ze natuurlijk getrouwd met Potifar. Waarom wil ze dan ook nog Jozef? En dan zeggen mensen soms, nou haar huwelijk was zeker niet goed. Ze kwam tekort. Nou ja, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Verwijdering tussen echtgenoten, dat brengt altijd een risico in je huwelijk. Als dat langer duurt, is het altijd een groot risico. Want verwijdering, wat eerst vaak begint met houding, gezindheid, de harten die uit elkaar groeien, dat kan een opening worden naar ontrouw. En de duivel die probeert altijd tweedracht en vervreemding en geslotenheid tussen de gehuwden te bewerken. Want als die ze vervreemdt, dan kan er veel afgebroken worden. Want dan komt er meer opening om het gevoel aan een ander te geven. Vroeger zei men dan ook altijd, je moet nooit gaan slapen voordat je het weer goed hebt gemaakt. He, omdat vervreemding is een groot gevaar waar je op bedacht moet zijn. Nou, dat zou bij die vrouw natuurlijk een rol hebben kunnen spelen. Wat ook kan dat het verveling was. Het was natuurlijk een rijke vrouw. Misschien weinig te doen. Haar man veel weg voor drukke zaken. En leegheid en verveling kunnen inderdaad een opening zijn om nieuwe prikkels te zoeken. Dat is altijd zo. Het is ook goed als een mens wat te doen heeft. Ledigheid is des duivels oorkussen, was een oud spreekwoord natuurlijk. Maar dat kan het ook geweest zijn. Maar al die dingen hoeven er niet geweest te zijn bij deze vrouw. Want ook in gewone omstandigheden kan zondige begeerte opkomen. En kan een mens eraan toegeven. In deze vrouw van Potifar zien we iemand die het eigenlijk zo goed heeft. Voorspoedig. Welvarend. Rijk. En dan komen er zondige gedachten op en daar wil ze aan toegeven. Kwade neigingen in een mens, dat we moeten zeggen, wat heeft de Heere de mens als een prachtig wezen geschapen, maar wat is het kwade er als ziektekiemen in en wat kan het de boel zo infecteren? Wat zit er in het goede zoals de mens is gemaakt, toch, wat zit er in een ziektekiemen? En als het alleen maar kiemen zijn, dan is het als het ware, nou, dan mag het door het goede wat onderdrukt worden, om zo te zeggen, of in toom gehouden worden. Maar als het zijn gang kan gaan, wat kan dan een ziektekiem, een heel lichaam, eigenlijk ziek maken? En natuurlijk, die vrouw die wil Jozef alleen voor een pleziertje. Want ze wil hem echt niet als echtgenoot hebben, tuurlijk niet. Want bij Potifar is ze rijk en bij Jozef niet. Nee, Jozef wil ze natuurlijk als een tussendoortje. Om het leven wat aangenamer te maken. Waarom nou niet een pleziertje overdag? En voor de rest is het toch ook weer goed voor Potifar. Die krijgt toch ook alles wat hij nodig heeft. Ondertussen komt er dan op iemand als Jozef wel heel wat af. Als we bedenken dat hij ongetrouwd is. Eenzaam en alleen weg van zijn familie. En het heeft eigen dingen als een mens er alleen voor staat. Dan moet je alles zelf overdenken en beslissen. Je kunt niet zo gemakkelijk met elkaar dingen delen en overleggen op allerlei terreinen van het leven. Wat is het daarom goed als iemand alleen staat, dat je ook iemand hebt waar je dingen mee kunt bespreken. Ook juist je zwakheden en dingen waar je mee zit. Maar deze vrouw van Potifar, die betekent op dat moment wel een grote verleiding voor Jozef. En sterke prikkels komen op hem af. Want daar kan een mens toch eenvoudig denken. Wat is er nou tegen een genoegen? Een keer. Hij is tenslotte alleen, anderen zijn getrouwd. Hij mag toch ook wel eens. Er is zoveel met hem gedaan, ze hebben hem zoveel aangedaan. Nou, mag hij nou ook niet eens een keer een stukje plezier hebben? Ja, en dan ervaart Jozef die verleiding zomaar tijdens zijn werk. En nog steeds is de werkvloer in onze tijd een plek waar de verleiding zich kan voordoen. Waar mensen heel intensief samenwerken. En de hormonen van mensen zijn vaak weinig gecontroleerd. Een vonk kan makkelijk beginnen te gloeien. Meer dan eens denkt iemand, en dan hoor ik het ook wel eens in situaties dat iemand het zo zegt, die zegt, ja, moest luisteren, ik heb gevoel gekregen voor die ander, dus ik moet dat volgen, want dat is nou de liefde. Maar in feite is het natuurlijk een geprikkeld gevoel, wat ook wel weer verdwijnen kan. Nee, de liefde is nou om in trouw degene bij wie je hoort lief te hebben. Nou, naast de werkplek is ook internet een plaats met mogelijkheden tot ontrouw. Second Love is natuurlijk in nieuws geweest, uitgebreid afgelopen tijd. Opzettelijk mogelijkheden scheppen voor ontrouw. Maar ook soms via datingsites en noem maar op. En ook soms op sportscholen. Maar ook zonder contacten zijn er heel veel seksuele prikkels die tot mensen komen. Via bladen en boeken en films en sites. Ja, en daar kan een mens zo door getriggerd worden dat hij eraan verslingerd raakt. Kijk, en dan heb je eigenlijk net als wat we in het begin zeiden van Jozef. Hij werd tot een soort koopwaar, maar dan wordt eigenlijk seksualiteit ook tot een ding. Een krachtig gevoel dat bevredigd moet worden. Het moet gekocht worden, het moet genomen. Het is eigenlijk een ding geworden. En het is weg uit de liefdeband waar van trouw waarin de Heere God het heeft geboden, omdat het daar alleen werkelijk goed op zijn plek is. Nou kijk, Jozef die voelt zulke sterke prikkels, zoals elk mens in Nederland prikkels ervaart, maar Jozef heel sterk. En dan is hij alleen met haar en even komt er dan een krachtige trekking naar hem toe die hem mee wil zuigen in die verleiding. En dan blijkt dat hij misschien wel even de zuigkracht zo voelde dat hij er bijna mee zou gaan. Dat weten we niet natuurlijk, maar hij is ook een mens. Maar zijn hart en wil wijzen het beslist af. Al worden, om zo te zeggen, zijn hormonen even geprikkeld. Zijn hart en wil zeggen nee. En dat is leidend. Dat is leidend. Hij weigert. De vrouw roept, slaap met mij, kom mee. Maar Jozef weigert. En als je dan afvraagt, ja, maar waar haalt hij de kracht vandaan, zodat ik ook die kracht kan vinden? Nou, hij noemt twee redenen tegen die vrouw. Ten eerste zegt hij tegen haar, uw man Potifar heeft mij alles in beheer gegeven, behalve u. Hoe kan ik dan dit grote kwaad doen? Dus Jozef wil Potifars huwelijk niet beschadigen. Hij is zelf ongetrouwd, maar hij gunt Potifar diens huwelijk en daar wil hij geen afbreuk aan doen. Dat getuigt van naaste liefde. En dat is een grote kracht om verleidingen te weerstaan. U krijgt hier een voorbeeld om nooit een anders huwelijk te willen beschadigen. Niet door woorden, niet door flirten of anderszins. Nee, hier leren we, als je echt van iemand houdt, dan wil je niets liever dan dat de ander het in zijn eigen huwelijk goed zal hebben. En je zult eerder bidden en helpen dat het bij de ander goed komt als het misschien even niet goed is. Maar de liefde wil dat je nooit een reden zult zijn waardoor een anders huwelijk averij oploopt. Kijk, in onze tijd zouden sommigen misschien zeggen, sommigen misschien wel heel velen, die zouden zeggen, nou ja, Jozef die was natuurlijk een beetje preuts opgevoed daar bij Jacob. En een beetje bang voor seksualiteit, dat je dan al zulke dingen nee tegen zegt, is toch ook gewoon een keer een stukje plezier. Dan moet je ook niet te moeilijk over doen. Nou, toch was dat heel put niet bij Jozef, want later is hij gewoon getrouwd met een Egyptische vrouw, heeft 2 kinderen gekregen. Maar hij was hier nog ongetrouwd, omdat God hem nog niet een vrouw op de weg had gebracht waar hij wettig mee kon trouwen. Ja, maar dan kon hij toch wel even voor een pleziertje. Nee, want dan zou die Potifar een groot kwaad aan doen. De naaste liefde verbiedt het. Dus dat is een eerste reden, een hartvol naaste liefde. Die wil niets anders dan dat een ander ook het goede mag hebben in de relatie waarin die staat. Maar er komt nog een tweede ding bij. Hij zegt niet alleen vanwege die Potifar, maar ook omwille van God. Hij zegt, ik wil niet zondigen tegen God. En God heeft de gemeenschap van man en vrouw geordend binnen het huwelijk. Daar moet je, daar buiten niet. En een mens moet blijven in Gods orde. Wie van God houdt, wil in Gods orde blijven. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En die orde van de Heere is dat die gemeenschap die moet binnen de trouw. En daarbuiten moet je tegen elke naaste niet begeren, maar alleen maar goed willen doen. Rechtvaardig willen zijn, opbouwend, trouw, wellevend. Als man moet je dat tegen elke vrouw zijn en als vrouw tegen elke man. Je voelt aan, wat zou ons land er anders uitzien als deze orde van God geprobeerd werd na te leven? Dan zou de seksualiteit niet overal meer op straat liggen en op de buis en op internet zijn, maar teruggebracht naar binnen het huwelijk, terwijl de omgang van iedereen buiten het huwelijk gekenmerkt zou worden door hartelijke, gunnende goedheid, rechtvaardigheid. Gunning. Trouw. Dat is wel eigenlijk de weg waarin de Heere ons leiden wil. Zo'n weg. Iedereen buiten de ene aan wie je voor het leven verbonden bent, alleen maar gunning, goedheid en rechtvaardigheid. Het beste wensen, wat er ook voor diegene maar is. En dan voelen we, als Jozef zegt, ik wil niet zondigen tegen God, dan voel je ook zijn ontzag voor God. Jozef houdt van de Heere, maar hij heeft ook een diep ontzag voor God. Want God is heilig en heeft een afkeer van de zonde. Jozef is huiverig voor Gods toren over de zonde. Ja, daar is natuurlijk bijna niemand bang voor. Apart is, als u grote criminelen spreekt, die zijn geregeld heel niet bang voor Gods toren. En als u iemand spreekt die dicht bij God leeft en misschien buitengewoon keurig zijn weg gaat. En die kon nou juist wel eens heel veel ontzag en eerbied hebben, juist ook voor die toren van God. Want hoe dichter je bij God leeft, des te banger word je om te zondigen vanwege de Heere God, vanwege zijn afkeer van de zonde. Je houdt van God en je wil het goed hebben en in zijn weg gaan. En je weet het, Alles komt een keer aan de orde voor de Heer. Achter die toren ligt de rechterstoel. Hè? God kan de toren uitstellen, maar die rechterstoel komt een keer. Dus dat geeft een, net zoals Jozef, een veel nauwgezetter leven. Omdat je voelt, ik loop over de aardbodem, maar we hebben een rechtvaardige schepper. En op die grote dag, als het hier niet beleden is en er is vergeving gevraagd, dan zul je het dan moeten verantwoorden. Dus dat geeft dat eerbiedigen van Jozef. Ik wil dit niet. En zondigen tegen God. Wat zal daar allemaal van komen? Raak ik mijn God kwijt? Wil die niet meer met me zijn? Dan ben ik helemaal verloren. Dan heb ik misschien een pleziertje met die vrouw, denkt Jozef. Maar als ik mijn Here kwijtraak, nou, dan is het helemaal niks meer met me. Kijk, en als dan die vrouw dat eigenlijk zo probeert, dan merkt ze dat ze geen succes heeft. En dan gaat ze het maar eens anders proberen. Op een dag als er even geen mensen zijn, grijpt ze zijn jas en trekt hem naar zich toe. Lieve woordjes, die deden niets. En dan probeert ze het door aanraking, door aantrekking. Want kijk, de boze wil ons in verleidingen brengen. Als het van de ene kant niet lukt, dan kan die op uw pad wel eens een keer wat anders brengen. Maar als Jozef dat voelt, dan staat er dat hij die jas in haar hand laat en wegvlucht. En dat leert ons dat je natuurlijk, je kunt goed het gesprek hebben, maar er kan een punt komen dat je voelt, nu gaat de verleiding zich zo opdringen, nu moet ik maar één ding doen, wegwezen. Ik moet nou gewoon een knop omdraaien. Ik moet nu iets uit mijn leven houden. Hè, dat hoef je niet bij iets, want dan kun je wel uit de wereld. Als je met niks in aanraking wil komen, wij komen gewoon met van alles in aanraking. En dat kan ook best. Want met de Heere is door alles wel heen te komen. Om zo te zeggen, als je zo met de Heere gaat. Maar als die helpt, dan kan het, om zo te zeggen. Maar er zijn ook situaties dat het zo, als het ware op je toekomt, ja, dan is de enige weg, dat is een zekere, ook soms voor een tijd, dat je zegt, hier wil ik gewoon niks meer van zien. Ik wil hier niet meer ontmoeten. Ik wil het even niet meemaken. Want dit moet even, hier moet even een kloof geschapen worden. En daar moeten we heel concreet in zijn, want dat is zo per mens verschillend. Maar als je bij iets merkt dat het je te sterk is, dat je dan wegen zoekt om het af te sluiten, weg te houden, soms een ander erin te betrekken, dat je zegt, ik kan daar niet meer bij komen. Hoe reageert die vrouw als Jozef haar afwijst? Ja, dan blijkt haar begeerte om te slaan in haat, want ze roept dienaren en beschuldigt Jozef vals, dat hij haar wilde verleiden en ja, ze laat hem gevangen genomen worden. Nou ja, daar ziet u nou aan wat heel veel zogenaamde liefde inhoudt. Heel veel begeerte die de mooiste woordjes zegt, dat is geen liefde, maar dat zijn gewoon geprikkelde hormonen die bevrediging zoeken. En als ze de zin niet krijgt, dan dumpt ze hem. En dat gebeurt tot op deze dag, jongens die soms een meisje voor een nacht gebruiken en dan dumpen. He, seksueel verlangen zonder liefde en trouw, dat kan de mooiste dingen roepen. Maar het kan na een dag al omslaan in totaal het omgekeerde. Afkeer. Het zat zijn. En dat is bij deze vrouw duidelijk. En dan maakt ze het eigenlijk van kwaad tot erger. Want nu voegt ze aan de ontrouw ook nog leugen en bedrog. En zo laat ze Jozef eigenlijk stuk gaan. Om haar eigen paadje schoon te vegen. En goed te houden. Gemeente, we weten wel dat de Heer Christus, dat hij ons een hele andere weg wijst. Als wij zondige gedachten en uitingen en woorden hebben gehad, een stap te ver zijn gegaan, en als er dan iemand is die ons waarschuwt, dan leert de Heere ons dat we niet boos moeten worden, maar juist ter harte moeten nemen. Maar dat doen wij mensen niet makkelijk. Dat gebeurt niet zoveel. Meestal worden we boos. En toch is het zo'n rijke weg als iemand er nederig onder wordt. Af en toe ziet gebeuren. En dan is het werkelijk geweldig wat er dan geschieden kan. Als iemand onder het verkeerde nederig kan worden. En dat hij zich tot Christus keert en het hem gaat vertellen en bij het kruis knielt en dan eigenlijk op het offer ziet. Dat hij daar de zonde heeft gedragen en dat je alles bij hem brengen mag. En bij hem is vergeving en afwassing van al het verkeerde. En dat je dan weer terug in het leven mag samen met God. Een machtig nieuw begin. En dat je als het ware vanuit de Heere weer in waar je hoort terug mag keren. Maar er is iets verkeerds en van het verleden. Het is in de Heere zo weggewassen dat het voor hem niet meer bestaat. En dat je dan zo terug mag komen. En een nieuw begin mag maken. Stel nou eens voor dat die vrouw na die reactie van Jozef tot inkeer was gekomen. En ze had het aan de Heere verteld. En ze zou vergeving gekregen hebben. Nou, dan zou ze daarna Jozef loslaten. En elke begeerte naar hem zou ze de kop indrukken. En ze zou proberen een poosje gewoon wat langs hem heen te kijken. Zodat zijn mooie gestalte haar niet zo zou prikkelen. En ze zou haar hart op haar man hebben gezet. En ze zou geprobeerd hebben om weer van hart tot hart met hem op één lijn te komen, elkaar weer te vinden. Zou dan ook niet de lust weer op haar man gericht raken? Zodat na verloop van tijd haar begeerte weer naar hem uit zou gaan, naar haar man? Jazeker, want zo is het. Waar de liefde en de trouw weer het hart weten te vinden, dan komt het ook daarmee uiteindelijk weer op de goede plek. En dat die vrouw na verloop van tijd Jozef gewoon aan kon kijken en denken, nou, het is werkelijk, hij is gewoon knap, maar hij is voor een andere vrouw. En ik heb van God Potifar gekregen en die is misschien niet zo jong en zo knap als het Jozef is, maar ik ben hem trouw, want we zijn hem elkaar gegeven en we zullen elkaar lief hebben en hij zal het met ons goed maken. En zou die vrouw dan niet een vreugde hebben gevonden in de reinheid, de liefde, de trouw, de tevredenheid met elkaar. Terwijl als ze haar begeerte had gevolgd, had ze kortstondige pleziertjes, had ze naar Potifar toe, dat kon niet anders. Zou de relatie van hart tot hart nooit meer kunnen komen als ze niet anders werd. Er zou chaos overblijven en Jozef leven zou ook in grote narigheid zijn gebracht. Gemeente, wat zien wij daarin de kracht van de vergeving van de Heere onze God? Wat zien we daarin hoe wonderlijk rijk het kruishout is van onze heiland, onze Heere Christus? Wat moeten we met alles van ons leven telkens weer op Golgotha bij dat kruis komen en daar eerlijk worden? En soms tranen van verdriet dat je die verkeerde stap deed, of dat verkeerde woord, of die blik, of die gedachte. Maar dan ook waarachtig geloven. Heren, het mag niet het laatste woord hebben, want u bent het die vergeving vanaf het kruis uitdeelt. Werkelijk vergeving. U hebt het op Golgotha bezegeld. Zie de heiland daar hangen aan het kruis met de zonde der wereld. Om dan ook niet te blijven liggen aan het verkeerde dat er was, maar om met moed weer op te staan in het goede wat de Heere geeft. En met vertrouwen weer terug te keren naar de plek waar je bent gesteld. Want daar leidt de Heere je naartoe. Daar is de weg, hoe het er ook is, om met de hulp van God daar een goede weg te gaan. In liefde tot de Heere, maar ook in liefde tot uw naaste. Amen. Gemeente, wij willen hiervan zingen uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. 119 vers 5, waarmee zal de jongeling zijn pad? En ook vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. 5 en 19. In ons gebed willen wij ook danken dat broeder P. Vis, die voorheen ouderling was, zijn benoeming tot bezoekbroeder heeft aanvaard. En het is altijd zo dat oud-ouderlingen die ook nog weer als bezoekbroeder hun ervaring mogen inzetten, dat is altijd heel erg fijn. Dus daar mogen we de Heere voor danken, willen we hem aanroepen in het gebed. Heere, wij danken u dat u in uw goedheid u niet verhoudt, maar dat u ons in de geschiedenis van Jozef doet zien hoe u hem zag, ook toen hij werkelijk maatschappelijk op de onderste tree van de maatschappij terecht was gekomen. En eigenlijk hij het zelf het gevoel had, kon hebben dat zijn leven toch eigenlijk niks meer voorstelde. En dan zegt u zo wonderlijk in uw woord, maar de Heere was met hem. En wat leert u daarin, Heere, dat wij, hoe het ook is en wat er ook gaat, maar dat we één ding moeten doen, vastklampen aan die trouw van u. En daar het van verwachten en ook alles u in de hand leggen. Geeft u ons zo trouw op de plek waar we zijn gesteld. En Heere, geef ook de kracht om in tijd van verleiding en verzoeking staande te blijven. In een tijd van prikkels, in een tijd waarin een mens eigenlijk op allerlei wijze deze of gene kant opgetrokken zou kunnen worden. Maar wilt u, Heere, erin sterken om aan u vast te houden en ook in liefde tot de naaste onze weg te gaan. Dat wij een ieder wel mogen doen. En dan ook degene van wie een verleiding uitgaat, dat we die het nog mogen wijzen, vanuit de liefde juist, op wat recht en goed is. Heere, geeft u zo uw genade en goedheid, en wij danken u voor het heilige kruis op Golgotha. Wij danken u dat u ons niet laat met wat we zelf voortbrengen, maar dat u ons brengt bij wat u schenkt. En dat u bij het kruis ons doet zien op uw lieve zoon, daar hangt hij, bloedend, gespijkerd aan het hout, om de zonde te dragen als een lam, als een heilig onschuldig lam. O Heere, doe ons leven uit deze vergeving, om van daaruit ook op de plek waar we gesteld zijn als nieuw terug te mogen keren en altijd maar weer uit u te mogen leven. Heere, zegent u uw gemeente hier en wilt u haar bewaren bij uw woord, zegt u dominee van Roest en de kerkraad in het werk dat zij mogen doen. Zegen ook broeder Vis die zijn benoeming tot bezoekbroeder heeft aanvaard. Geeft u, Heere, dat ook zijn werk in uw gemeente tot zegen en opbouw zal mogen zijn. Wilt u het ook zegenen als volgende week weer begonnen wordt met de catechismusprediking en dat op een wat andere wijze, maar wilt u geven, Heere, dat de zo rijke samenvatting van het heilig geloof, zoals we dat in de catechismus hebben gekregen, daar danken wij u voor, dat voor kinderen, jongeren en ouderen hier ter plaatse, dat daar heel veel zegen van zal komen, tot meer kennis, vertrouwen en ook rijk inzicht en vastigheid. Ook om onze plek in het leven en de maatschappij in te kunnen nemen vanuit een gevormd geloof. Heere, wilt u daar door uw Heilige Geest uw genadige zegen inbrengen. Heere, wij bidden u voor heel uw christenheid. Want u bent het die u een bruid vormt op aarde. Die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Geeft u dat overal op aarde uw evangelie goede voortgang maakt. Zegen de zendelingen. Zegen ook alle die om het geloof worden vervolgd. Wilt u hen staande laten blijven. En Heere, wij bidden u ook. Geeft u ons ook op de plek waar we werken, waar onze taak en roeping ligt, dat we ook daar alles u in de hand mogen leggen. Soms zijn er zorgen rondom het werk of rondom het bedrijf. Heere, leer het ons om voor werkelijk alles van ons leven op u te zien. Trouwe God, wilt u gedenken onze koning en koninklijk huis en onze regering. geeft u dat ze rechtvaardig en wijs hun weg zullen gaan en besluiten zullen nemen. Hoor ons bidden, o trouwe God, en wil ons altijd nabij blijven, Heere, alle dagen van ons leven. Geef ook aan de avond van de dag, als opnieuw uw huis open gaat, geeft u dan uw gemeente een zegen, zodat deze zondag van de ochtend tot de avond mag juichen van uw trouw. Hoort u ons, Heere, door uw grote barmhartigheid in onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen als laatste psalm zingen 84, het derde vers, waar zoeken we onze kracht? En het zesde vers, wat ligt alles in dat oprechte toevertrouwen? Het derde en het zesde vers van psalm 84. Ga dan met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.